gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Voor de gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 is er een envelop die u na de dienst kunt ophalen in de grote zaal. En in die envelop zit een boeken- en een keuze, een boekenkeuzelijst. En het is van belang dat u die weer gaat retourneren op het adres dat er in de lijst ook vermeld staat. Dus wilt u die lijst na de dienst gaan ophalen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan vanmorgen. En dan de collecten, die zijn vandaag bestemd voor de kerk, voor de kerkelijke kassen en bij de uitgang zoals gebruikelijk voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen en met name de zending en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Hebreeën 1, versen 1 tot en met 14. Hebreeën 1, versen 1 tot en met 14. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113, de tweede en het vierde vers, willen wij samen gaan zingen. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof te geven. En wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroot. Als je die woorden eens even op je laat inwerken, dan is dat inderdaad ook wel heel bijzonder. Psalm 113, 2 en 4. Psalm 117 is een hele korte psalm. Heeft maar één berijmd vers. Maar het is wel een hele inhoudsvolle psalm. En die willen we samen zingen na de geloofsbelijdenis die we met elkaar in ons hart naspreken. En ieder zeggen met mij in zijn of in haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Uit het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief is de schriftlezing. Eigenlijk het hele hoofdstuk, de eerste 14 versen. En we lezen dit stukje uit de schrift omdat we willen stilstaan bij zondag 13. Dat gaat over het feit dat Christus de enig geboren Zoon van God is en dat Hij Heere van zijn kerk is. Christus overtreft de engelen. God voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke Hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo Hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zo voltreffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom: ik zal hem tot een vader zijn, en Hij zal mij tot een Zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Je hebt rechtvaardigheid lief gehad, ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoot. Gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft altijd en ze zullen alle als een kleed verouderen. En als een dekkleed zult gij ze in één rollen en ze zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten? Zijn zij niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Tot zover. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere naderen en wij willen voorbeden doen voor broeder Kees van Barneveld van de Pollux. Zijn broeder heeft nogal veel te stellen met kwalen en moeite in zijn leven, bronchitis en andere dingen. En hij heeft om voorbeden gevraagd over de behandelingen die hij op dit moment krijgt. We willen zo samen tot de Heere naderen in ons gebed. Ik zou ook aan de jongeren op de galerij willen vragen of ze ook willen meebidden. Ja? Groot en goedertieren, Heere in de hemel. We komen zo samen tot u vanmiddag. Als jongeren in de kerk en als ouderen. We komen samen tot u. Allereerst om u te eren. Want het is toch een eredienst waarvoor we bij elkaar gekomen zijn. En u heeft er toch ook recht op, Heere, dat we u groot maken. U bent zo groot. U bent ook zo goed. En we hebben er samen al van mogen zingen met de psalmdichters mee. Psalm 150, psalm 113. De psalmdichters gaan ons voor. Om uw goedheid en uw barmhartigheid te prijzen. En heren, dat willen wij aan het begin van deze dienst ook doen. We hebben samen ook psalm 117 mogen zingen na de geloofsbelijdenis. Wat is dat ook een diepe, inhoudsvolle psalm. Zijn goedheid is voor ons, zijn volk, oneindig groot. Heren, laat het in ons hart mogen opklinken. De woorden die we gezongen hebben, laat het de vertolking mogen zijn van ons diepste zijn. Want nogmaals, u heeft er zo'n recht op. Dat we samen uw naam verhogen. U bent zo groot, u bent zo groot. We zijn hier ook bij elkaar gekomen, heren, om voedsel te ontvangen voor ons hart. En daarom komen we bidden of we ook uw zegen mogen ervaren. We mogen het leerboek van de kerk vanmiddag weer open doen. En dan zullen we bepaald worden bij een tweetal heerlijke namen van u, o Heere Jezus Christus. Dat u de enige geboren Zoon van God bent. En dat u Heere bent. Uw grootheid komt daarin naar voren. En geef dat we dat ook vanmiddag mogen zien. We vragen of u ook vanmiddag uw knecht weer alles wilt geven wat hij nodig heeft, Heere. Dat hij de woorden mag vinden om de gemeente te onderwijzen. En dat we het ook allemaal mogen begrijpen. Ouderen, maar ook onze jonge mensen. Leer ook onze jonge mensen uw woord verstaan. De Heilige Geest hebben we nodig, Heere. Dat is altijd het geval als we samen zijn, maar ook vanmiddag weer opnieuw. Uw geest, dat die in het midden van ons mag zijn. Dat die ons open harten mag geven. En aan uw knecht een geopende mond. We bidden ook voor allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren op dit moment. Laat dan ook zij uw zegen mogen ervaren in hun persoonlijke omstandigheden. Veelal zijn het omstandigheden van moeite, van zorg. Wilt u in het bijzonder hen gedenken in uw gunst. We komen zo samen tot u, heren, om ook aan u op te dragen onze broeder Kees van Barneveld. Onze broeder die in de afgelopen tijd zoveel aan het tobben is met zijn gezondheid. En die ook gevraagd heeft of we samen voorbeden voor hem kunnen doen. We leggen hem van harte in uw handen. Heren, wilt u de behandelingen die hij op dit moment krijgt, wilt u die ook zegenen? En wilt u onze broeder ook geestelijk alles geven wat nodig is? Als de gebreken er zijn, kan dat soms geestelijk ook niet altijd even gemakkelijk zijn. We dragen allen in het midden van ons aan u op, heren, die zorgen hebben. Als we in de kerk zijn, kan het soms zijn dat het stormt in ons hart. Dat we dan toch iets van vrede, van rust mogen ervaren als we uw woord ontvangen. Heren, wilt u zijn met ieder die eenzaam is. We bidden in het bijzonder voor allen die alleen zijn komen te staan, onze weduwen, onze weduwnaren. Laten zij ook bijzonder uw troost mogen ervaren. Zeker ook in deze tijd, het einde van het jaar, waarin die eenzaamheid soms ook nog sterker wordt gevoeld dan anders. Heren in de hemel, we bidden niet alleen voor elkaar, we bidden voor al de noden die er in deze wereld zijn. We denken aan de mensen die getroffen zijn door die aardbeving daar in Pakistan. Het is alweer een poosje geleden. Maar de gevolgen zijn nog steeds tastbaar en de mensen moeten nou de winter door. Er is eigenlijk geen onderdak. Wat een nood, wat een zorg, ontfermt u zich over hen. We bidden ook, heren, voor de broeders en zusters in Bulgarije, die ook de winter weer door moeten. En voor wie dat ook altijd weer moeite geeft. Heren, geef dat we ook van onze overvloed mild mogen schenken. En dat we zo ook iets mogen betekenen voor uw volk daar in die moeite. We bidden u, heren, of u uw koninkrijk wilt vestigen op het rond van deze wereld. Dat het zo mag zijn, dat ook vandaag, deze zondag, mag bijdragen tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Daar waar op de zendingsvelden uw woord wordt verkondigd. Wilt u geven dat mensen geraakt worden. Dat mensen komen tot het geloof in de Heer Jezus. Bidden u ook voor Israël, uw oude volk. Want ook Israël moet immers tot dat licht komen dat door u ontstoken is. Wilt u ook hen gedenken, in alle opzichten. Bijzonder dragen we ook de Messias beleidende Joden aan u op, heren. Mensen die het vaak zo dubbel moeilijk hebben, wilt u ze bijzonder vertroosten en standvastig doen zijn in het geloof. Zo komen we samen tot u. We leggen al deze dingen voor uw aangezicht neer, heren. Wil uw zegen aan ons schenken. Wil onze gebeden verhoren. Niet op grond van waardigheid in ons, maar alleen op grond van waardigheid in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 8, gemeente, is ook een hele diepe psalm. En daar willen wij drie versen van gaan zingen. Psalm 8. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En het vijfde vers, gij deed hem wel een weinig tijd beneden het engelenheer een rang en plaats bekleden, maar hebt hem ook weer uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat geldt ten diepste van de Heer Jezus Christus, vernederd, maar toch ook weer verhoogd. We zingen van deze prachtige psalm het eerste, het vijfde en ook het negende vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luisteren van uw majesteit en roem verbreiden. Dat is Psalm 145, het tweede vers. En dat willen we straks samen gaan zingen. Zondag 13. Vragen en antwoorden 33 en 34. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genoemd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En waarom noemt ge hem onze Here? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Gemeente, een van de meest kostbare edelstenen is misschien wel een diamant. Ik denk niet dat we allemaal in het bezit zijn van zo'n diamant. Ik denk dat ook een van de mooiste edelstenen een geslepen diamant is. Ik denk dat we ons allemaal dat wel een beetje kunnen voorstellen. Zo'n diamant aan alle kanten geslepen. En tegen welke kant van het licht je hem ook houdt, hij schittert en is prachtig van kleur. Ik moest aan zo'n geslepen diamant denken toen ik zondag 13 overdacht. En toen ik ook nog eens even weer die voorgaande zondagsafdelingen doorlas. Zondag 11 en zondag 12. En ik zal u zeggen waarom ik aan zo'n geslepen diamant moest denken. Het is eigenlijk zo dat je in zondag 11, 12 en 13, en ook nog in de komende zondagen, dat moet ik zeggen, maar vooral ook in die 11e, 12e en 13e zondagsafdeling, dat je daarin kunt opmerken dat er verschillend licht valt op de Heer Jezus. En elke kant die van hem belicht wordt, is een schitterende kant. Jezus, die naam alleen al, die betekent hij die ruimte maakt, die verlost van onze zonden. Christus, hij is profeet, priester, koning. Ik hoef allemaal niet te herhalen wat we daarover samen hebben mogen overdenken. Elke kant van de Heer Jezus schittert als een geslepen diamant in het licht. En zo is het eigenlijk ook met zondag 13. Want daarin gaat het ook weer over de Heer Jezus, over zijn heerlijkheid. Namelijk twee facetten worden naar voren gehaald. In de eerste plaats dat hij de Zoon van God is, de enig geboren Zoon van God. En het tweede is dat hij Here is van zijn kerk. En het eerste is zijn verhouding tot zijn vader, de enige geboren zoon van God. Het tweede is de verhouding tot zijn kerk, Here van zijn volk. Nou, we willen vanmiddag een ogenblik samen deze twee facetten van de Heer Jezus, zijn heerlijke namen, overdenken. Ik heb als thema Christus, zoon van de vader, Here van de kerk. Christus, zoon van de vader, Here van de kerk. Ja, gemeente, om maar een klein beetje in dat beeld te blijven. We draaien vanmiddag de diamant een kwartslag. En we zien weer een heerlijke kant van de Heer Jezus schitteren. Hij, die gewoon mens was, zoals wij, hè, zoals u, zoals jij, zoals ik. Hij was tegelijk ook de Zoon van God. Kun je dat indenken? Ach, als je naar hem zag, dan zou je dat er niet aan afzien hoor. Absoluut niet. Als de Heere zo in ons midden zou zijn, zoals hij toen op aarde was, dan zou je dat niet kunnen zien. Zoon van God, ach nee. En toch, hij was het. En dat werd al duidelijk toen hij nog niet eens op deze wereld gekomen was. Gabriel komt bij Maria, kondigt de geboorte aan. En die diepe boodschap klinkt, u zult een zoon baren. En hij zal groot zijn. En dat heilige dat uit u zal worden geboren, Maria, zal Gods zoon genoemd worden. En daarmee wilde die engel niet zeggen dat de mensen hem de zoon van God zouden noemen. Hè, maar dat hij dan in wezen niet zou zijn. Nee, hij bedoelde daarmee te zeggen, hij zal als zoon van God erkend worden. Mensen zullen op een gegeven moment hem zo ook belijden. God zo. Nou, en dat is ook gebeurd. Hè. Ik wou eigenlijk vanmiddag een paar teksten uit de Bijbel aanhalen waaruit dat blijkt. En denk ik de eerste plaats van Johannes de Doper. Als Johannes de Doper daar bij de Jordaan is, en dan ziet hij de Heer Jezus aankomen, hij is gewoon mens. En dan zegt hij toch, dat is nou het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan even later zegt hij, wie in die zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. De toorn Gods blijft op hem. Johannes de Doper wist het. Jezus, de Zoon van God. En hij sprak erover. Hij beleed het. Inderdaad, Gabriel had gelijk. Hij zal Gods Zoon genoemd worden. Weet u gemeente, als je zo de Bijbel eens doorneemt, dan is er vooral één bepaald iets in dit kader wat dan heel bijzonder is. Dat is namelijk dat ook God de Vader Jezus als de Zoon erkend heeft. Dat is tot drie keer toe gebeurd, wist u dat? Tot drie keer toe in de Bijbel lees je erover. En de eerste keer is het meest helder en het meest duidelijk. En ik denk dat ook iedereen die een beetje bijbelvast is, dat ook vanavond zo kan zeggen. Wanneer heeft de Vader zijn Zoon nou als Zoon erkend? Ja, dat was bij die doop in de Jordaan. Hè? Dat was bij die doop in de Jordaan. Johannes wilde niet, hij moest. En als dan Jezus gedoopt is in de Jordaan, dan klinkt daar een hemelse stem. Dan is dat God de Vader die zelf die zoon van hem aanwijst. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hè? Is dat niet geweldig geweest? Hè? Wat moet dat wat geweest zijn voor de mensen die er bij die doop aanwezig zijn geweest? Dat ze die stem van de Vader hebben gehoord. Deze is mijn zoon, hoort hem! Niet meer horen naar Johannes de Doper, naar hem horen. Het lijkt maar zo'n gewoon mens. Maar hij is mijn zoon. Nou, en als je dan de geschiedenis van de Bijbel verder doorleest, gemeente, dan blijkt ook dat de discipelen van de Heere Jezus later ook met zoveel woorden Jezus als die Zoon van God hebben beleden. Mag ik daar een paar voorbeelden van geven? Ik denk aan Petrus, dat is het meest bekende voorbeeld. Petrus, die op een gegeven moment het mag beleiden. U bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God, hè? Ja, zegt Jezus, dat hebben vlees en bloed jou niet geopenbaard, maar mijn Vader die uit de hemel is, die heeft het jou bekend. Ja, maar Petrus mocht het dan toch maar belijden. U bent de Zoon van de levende God. En weet je wie Jezus ook als de Zoon van God beleden heeft? Dat was Thomas, hè? De man die niet wilde. De man die er zo moeite mee had. Hij moest wel, hè. Hij moest Jezus op een gegeven moment wel als zoon van God gaan belijden, hè. Knorrig had hij gezegd, ik zal het niet doen, hoor. Al dat gepraat over die opstanding, mensen, houd toch op. Ik wil eerst mijn handen wel eens steken in zijn nagels en zien dan wil ik pas geloven. Maar toen de Heer Jezus daar in het midden stond als de opgestane, nou toen hoefde dat allemaal niet meer, hè? Dat steken van die handen en die tekenen. Dan hoefde dat allemaal niet meer. Want toen zag hij het, hè? En toen moest hij het belijden, omdat de Geest op dat moment in zijn hart ging werken. Mijn Heere en mijn God. Toen moest Thomas de opgestane Heer Jezus belijden als de Zoon van God. En toen later de discipelen de wereld ingezonden werden, toen werden ze apostelen. Want wat is immers het verschil tussen discipelen en apostelen? Catechisanten weten dat, behoren dat te weten. Apostelen zijn degenen die door de Heere geroepen zijn als zijn discipelen en die nou uitgezonden zijn in deze wereld om dat evangelie te gaan verkondigen. En wat is dan het evangelie dat die apostelen verkondigen? Dat lees je in de Bijbel. Dat lees je in de Bijbel. Zij verkondigen overal dat Jezus is de Zoon van God. En als je dan weer later de evangeliën op schrift gesteld krijgt, dan kunnen de mensen het met zoveel woorden ook lezen. Ik noem maar één tekst, Johannes, hoofdstuk 20, waarin staat, hoofdstuk 21, waarin staat, alles heeft ten doel dat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus daarom zijn die evangeliën nou geschreven. Niet om ons te informeren over die prachtige wonderen, natuurlijk. Hè, dat vinden we wel het meest interessante. Maar daar gaat het in wezen niet om, zegt Johannes. Het gaat er niet om dat we door die wonderen, als het ware, onder de indruk daarvan komen. Maar het gaat om dat we de Heer Jezus leren belijden als de Zoon van God. En dat we zo belijdend gelovend het leven hebben, zegt hij, in zijn naam. Nou, Jezus, de Zoon van God. Ik moet er vanmiddag nog iets aan toevoegen. En misschien hebt u dat in uw hart er al lang bij gedacht. Of misschien heb jij dat al wel gedaan. Jezus, de Zoon van God, hij is de enig geboren Zoon van God. Zo belijden we dat ook. Zo hebben we dat vanavond ook weer beleden met de 12 artikelen mee. De enig geboren Zoon van God. Jezus is de unieke Zoon van God. God heeft maar één zoon. God heeft meer kinderen. Het lijkt elkaar een beetje tegen te spreken, maar ik zal zo meteen daar iets meer van zeggen en proberen dat helder te maken. Maar God heeft maar één zoon. En dat is Jezus. En onze catechismus zegt, hij is de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Zie je dat staan? In antwoord 33. De eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Laten we onder al die woorden eens even een streepje zetten. Jezus is de eeuwige Zoon van God. Wat betekent dat? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Dat kunnen ook de jongens en meisjes in de kerk wel zeggen. Wat is dat, eeuwig? Eeuwig wil zeggen dat er geen begin was en dat er geen einde is. Wij mensen, wij zijn niet eeuwig, hè? Althans, hier op aarde niet. Nee toch? We worden geboren en we moeten sterven. We zijn tijdelijk. Maar hij is de eeuwige Zoon van God. Geen begin, geen einde. Hij is van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Ja, zo is het. Hè? En weet je dat in het Oude Testament daar al over gesproken is door de profeet Micha? Misschien moeten onze jongens en meisjes die tekst ook wel weer leren met het oog op het kerstfeest dat dichterbij komt, uit Micha. Hij is van de dagen, zijn uitgangen zijn van de dagen van ouds, van de dagen van de eeuwigheid. van eeuwigheid. En ook de Heer Jezus zelf heeft erop gewezen dat hij de eeuwige Zoon van God is. Weet u waar dat uit blijkt? Ik hoef maar één tekst te noemen, ik zal daar niet verder over uitweiden, maar één tekst. Het is namelijk zo dat Jezus gezegd heeft, eer Abraham was, ben ik. Mooie uitspraak. Abraham leefde ongeveer 1500 jaar voor Christus. En dan zegt de Heer Jezus, maar voordat Abraham leefde, leefde ik al. Ja, eigenlijk ben ik. Met andere woorden, er is nooit een tijd geweest dat ik er niet ben. De Heer Jezus spreekt hier over dat geheim van zijn eeuwig zoonschap. Eer Abraham was, ben ik. Geweldig diep. Zo zie je het, het is waar. De eeuwige Zoon van God. Nou, dan zetten we een streepje onder het volgende woord. Hè. Hij is de natuurlijke Zoon van God. Ja, dat is heel onbegrijpelijk. De natuurlijke Zoon van God, dat wil zeggen, hij komt uit God voor. De Bijbel heeft op een gegeven moment heeft het over de generatie van de Zoon door de Vader. Nou, dat is heel erg moeilijk wat dat betekent, dat weet ik eigenlijk ook niet. Misschien dat je het zo zou kunnen zeggen, ik las dat ergens en... Nou ja, ik geef het maar even door. Veel helderder zal het misschien niet worden. Maar ik las ergens. God de Vader heeft van zijn eigen wezen overgestort in de Zoon. Ja. En dan moet je zwijgen. Dan moet je zeggen, het gaat mijn begrip te boven. Maar één ding is zeker. De Vader heeft de Zoon gegenereerd. Hij is de natuurlijke Zoon van God. We hebben vanavond een gedeelte gelezen uit Hebreeën 1, het eerste hoofdstuk eigenlijk. En ik kan me best voorstellen dat u vanavond bij uzelf dacht, of dat jij dat bij jezelf dacht, de dominee heeft wel weer een moeilijk stukje uit de Bijbel uitgekozen. Maar ja, het is eigenlijk ook een leerdienst, niet waar? En dan probeer je toch ook wat moeilijke stukjes uit de Bijbel naar voren te halen. Hebreeën 1. Wat staat er nou in Hebreeën 1 over de verhouding tussen de Vader en de Zoon? Nou, daar staat ik. Neem het nog maar even weer voor me. Daar staat, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Jezus, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Jezus is de afdruk van Gods wezen. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Nou, misschien dat we het meest dichtbij komen als we denken aan een foto. Een foto. Een foto is eigenlijk een afdruk van iemand. Als er een foto van je genomen wordt, hè, dan kun je zeggen, nou, dat ben ik, of dat is hij, of dat is zij, hè. Het is natuurlijk niet waar, hè? Want je bent een eigen persoon. En een foto is nooit in die zin te vereenzelvigen met de persoon. Het is maar een afdruk. Maar je kan op een foto toch al wel iets zien wie die ander is. En stel dat je nou een foto in handen krijgt van iemand die je nog nooit ontmoet hebt. Stel je komt bij iemand die zegt van kijk, deze foto, dat is nou mijn zoon. En over een paar maanden kom je die zoon kom je tegen. Dan ga je hem herkennen. Oh ja, wacht even, ik heb die foto gezien. Dus jij bent het. Zie je? Foto en wezen zijn niet één en dezelfde dingen, absoluut niet. Maar ze hebben wel weer met elkaar te maken. En zo is het eigenlijk ook met Christus. Christus, de Zoon van God. Hè? Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En dan moet ik er eigenlijk nog iets bij zeggen ook. En dat is dat Christus meer is dan alleen maar een afdruk van Gods wezen. Hij is tegelijk ook weer één met Gods wezen. Nou, dan zeg je vanavond, het duizelt me. Kan ik me goed begrijpen, want het duizelt mij ook. Dat kan ik ook verder niet begrijpen. En toen ik hierover nadacht, toen dacht ik, hoe kan ik het de mensen een beetje duidelijk maken? Zo diep liggen deze dingen. Zo intens diep. Maar ja, we hebben het over God de Vader en God de Zoon, toch? Dus we mogen en we moeten het zo eigenlijk ook tegen elkaar zeggen. Hij is afdruk van Gods wezen. Tegelijk is hij ook weer één met Gods wezen. En blijft hij ook één met Gods wezen. Ik zal een tekst noemen waaruit dat blijkt, gemeente. Want dat is altijd belangrijk dat je natuurlijk vanuit de Bijbel dat ook onderstreept. Nou, ik denk aan die discussie tussen de Heer Jezus en Filippus. Nou, dan zegt die Filippus op een gegeven moment, Heere, toon ons de Vader. En wat zegt Jezus dan? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Geloof je niet, Filippus, dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ja, en dan moet Filippus eigenlijk beschaamd zijn hoofd buigen. Hè? Jezus, toch ook één met de Vader, ondanks alles. Zo is het waar, gemeente, het blijkt uit de Bijbelse gegevens. Jezus is de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Ik zal u verder niet vermoeien met hoe men in de hele geschiedenis van de kerk daarmee omgegaan is. Een paar korte dingetjes. In de eerste eeuwen heeft men hier al aan gemorreld. Een naam, Arius. Hey. Misschien bij jou, jongeren, dat je ineens denkt, hé, dat heb ik toch eens een keer ook wel op school gehoord. Arius, hij logende het zoonschap van God. In de tijd van de reformatie had je ook mensen die niet geloofden dat Jezus de Zoon van God is. Vandaag de dag zijn ze er ook, hoor. Vrijzinnige kerken, weet je wat vrijzinnige kerken zijn? Nou, vrijzinnige kerken zijn kerken die zich niet houden aan de schriften. Ze zijn er helaas veel te veel, die vrijzinnige kerken. En daarbinnen zegt men dan ook, hè, van ja, Jezus is niet de Zoon van God, want dat kan immers niet. Een mens die de Zoon van God is, dat kan niet. Nou, en daarom maakt men van Jezus maar het goede voorbeeld. Hè. Hij is de goede mens die men laat zien hoe of ik op deze wereld als een goed mens moet leven. En toch, wij zullen aan moeten blijven vasthouden dat de Heere Jezus, de enige geboren, eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. En u denkt misschien bij uzelf, ach dominee, waarom nou zoveel nadruk erop? Of misschien denk jij dat wel, dat je van, dominee man, houd toch op met al dat gepraat over die, want we begrijpen het toch niet. Nee, want je moet goed weten. Als we de Heere Jezus niet belijden als die eeuwige Zoon van God, hè, dan houden we geen zaligmaker over. Want wie kan ons zalig maken? Mensen? Onmogelijk. Alleen God kan ons zalig maken. Alleen de Zoon van God kan voor onze zonden volkomen genoeg doen. We hebben God zo nodig om zalig te worden. En daarom als je zegt, nou ja, ik wil hem alleen maar als een goed mens zien, dan heb je geen zaligmaker meer. Dus laat dat, en ik weet dat ik nou scherp ben, maar al dat gepreek in die vrijzinnige kerken kunnen ze wat dat betreft goed beter achterwege laten. Echt waar. Want er is geen zaligheid en geen zaligmaker als je niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Johannes de Doper heeft erop gewezen, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En Johannes de Evangelist heeft er ook over geschreven. Nou, God heeft één Zoon, Jezus. Voor de islamieten een gruwel. Ik was in Israël, misschien dat ik het al eerder verteld heb. En toen zei onze gids, die zei, weet je nou wat er op de rand van die rotskoepel staat? Nee, ik kan geen Arabisch lezen. Nou zegt hij, daar staat op, God heeft geen zoon. Zie je wat het karakter is van het Mohammedanisme van de islam. Dat is anti-christelijk. Tegen de zoon. Niets te maken willen hebben met de zoon. Maar dan ook niets te maken willen hebben met de weg van de zaligheid door de zoon. Het zijn niet zomaar even twee wegen naar dezelfde God of wat dan ook. Dan vergis je je in. Tegen de zoon. Ik heb zo pas gezegd, gemeente, God heeft één zoon en God heeft veel meer kinderen. Het leek misschien wel een beetje elkaar uit te sluiten, maar het is wel helemaal waar. God heeft een eigen natuurlijke zoon, maar God heeft heel veel aangenomen adoptief kinderen. Wat adoptie inhoudt, dat is in onze westerse samenleving geen onbekend verschijnsel. Kinderen uit andere gebieden van de wereld, vaak wat meer armere gebieden, komen hier naartoe en worden in een gezin opgenomen en ontvangen ook de achternaam van de adoptiefouders, krijgen ook volledige kinderrechten van de adoptiefouders, worden dus echte kinderen van hun nieuwe vader en hun nieuwe moeder. Het is onvoorstelbaar, maar dat is nou in geestelijk gezin precies hetzelfde. Wij zijn van onszelf kinderen die uit de omgeving van de vader zijn weggelopen. Als je nou een foto zou maken van een mens van nature in geestelijke zin, weet je waar je dan bij uitkomt? Dan kom je uit bij Lucas 15. Wat staat in Lucas 15? Oh ja, de gelijkenis van de verloren zoon. Zie je die verloren zoon die daar die weg wil, uit het huis van zijn vader? Geef me mijn deel! Dat ben ik. Dat ben jij. Dat zijn wij. Van onszelf. Weglopers. Van die verloren zoon gold op een gegeven moment dat hij weer tot een kind van zijn vader werd aangenomen. En hoe gebeurde dat? Nou, iedereen kent die gelijkenis. Jij weet het ook. Toen hij tot zichzelf kwam en toen hij zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Nou, toen kwam hij bij de vader en de vader stond al op de uitkijk. En die vader die gaat zijn open armen om die zoon heen slaan. Ah, jongen toch. Beide weer. En dan zegt die vader niet tegen de jongen van, nou, je hebt het er allemaal doorgebracht. Nou ja, dat is dan jammer en nou moet je maar flink aan het werk, jongen. Nee, dan zegt die vader, waar is nou het mooiste kleed? En waar is nou een ring die hij aan zijn vinger kan krijgen? Waar is het gemeste kalf? Kom! Want deze jongen die was dood en is weer levend geworden. Het blijft een prachtige gelijkenis. Waarin zo duidelijk naar voren komt wie de Heere is voor een weggelopen zondaar. Als zo'n mens, als u, als ik, als jij, als wij, berooid en in lompen gehuld, als we zo tot die vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan zegt de vader niet, nou ik moet er nog eens over nadenken of ik je wil aannemen. Dan zegt de vader niet, nou ga jij nou maar eens een keer flink aan het werk en je opknappen, want met zulke kan ik eigenlijk niet verder. Maar dan zegt de vader, waar is dat kleed van de verzoening? Waar is de ring van het kindschap Gods? Waar is het gemeste kalf? Deze was dood en is weer levend geworden. Deze was een wegloper. Een vijand. Deze is geworden nu tot hij een kind van mij is geworden. Kind van de Vader, wat een machtig iets. En antwoord 33, gemeente, verklaart ons het geheim. Waarom neemt God nou van die weglopers aan tot zijn kinderen? Om zijnentwil uit genade, om Christus wil uit genade. Kijk, daar heb je het. Om Christus wil uit genade aangenomen. Als gelovig mens word je adoptief kind van de Vader aangenomen op kosten van de Heere Jezus. Is dat niet groot? En als de Vader je heeft aangenomen als zijn kind, hè, dan beschouwt hij je ook vanaf dat moment als zijn eigen kind. Dan zal hij niet meer zeggen van ik heb maar één natuurlijke zoon en jij hangt er maar een beetje bij. Nee, dan is dat één gezin, om zo te zeggen. Hè. De Heere heeft geen tweederangs kinderen. Eigen kinderen, is dat niet nog groter? Dat de Vader zo'n wegloper toch ook op dezelfde hoogte beschouwt als een eigen natuurlijke zoon. En dat de Vader ook die adoptiefkinderen alle voorrechten geeft van het kind zijn. Wat is nou een voorrecht van het kind zijn? Nou, bijvoorbeeld is dit een voorrecht dat je ook in de erfenis mag delen. Als kind deel je automatisch in de erfenis die je vader, je moeder je nalaat. Zo is geestelijk ook. De Heere geeft de erfenis aan al zijn adoptiefkinderen op deze wereld. Is dat niet groot? We hebben samen gezongen op Psalm 113. Armen uit het slijk worden verheven, geplaatst naast prinsen en naast wereldgrote. Ach, wat zouden we graag koning worden, nietwaar? Wat zou jij graag minister zijn? De Heere geeft een nog hogere positie. Naast prinsen plaatst en wereldgrote. Hij neemt berooide zondaars aan die tot hem de toevlucht nemen. Adoptief kinderen. Kan het bijna niet geloven, zegt er iemand. Kan het bijna niet geloven. Het is ook bijna niet te geloven. En de Heere weet er ook van dat we dat heel moeilijk kunnen geloven. En weet je waarom wat de Heere daaraan doet, hè? Dat lezen wij in Romeinen 8, en dat vind ik altijd weer zo schitterend. Daar staat in Romeinen 8, hè? En hij zendt zijn geest uit in onze harten. En die geest die leert het mij zeggen, Abba, Vader. Ik durf het vanuit mezelf niet, maar de Heilige Geest leert het me. Ja, toch, ik, die wegloper. Toch om Christus wil, kind van de Vader, Abba, Vader. Misschien dat er onder ons zijn die zeggen, wat zou ik die rijkdom graag ervaren. Dat ik ook tegen de Heere Vader zou kunnen zeggen. Misschien dat je zegt, daar ben ik al heel lang mee bezig in mijn leven, met die worstelingen, die geestelijke worstelingen. Hoe kom ik nou verder? Nou, weet je. Je mag de Bijbel open doen. En je mag je handen vouwen. En je mag zeggen, Heere, wilt u door uw woord en door uw geest ook mij doen zien dat alles, alles ligt in de Heere Jezus. En dat ik ook om zijnentwil als uw kind ben aangenomen. De Heere wil het je leren. En dat is rijkdom. Dat is rijkdom. Dat je weten mag van wegloper geworden te zijn tot kind van God. Zo heeft God één zoon, maar God heeft heel wat kinderen. Nou gemeente, en dan tenslotte draaien we de diamant nog eens even een kwartslag. En dan zien we weer een andere kant van de Heer Jezus schitteren. Jezus is naast de enige geboren zoon van God ook Heere van zijn kerk, dat betekent Kyrios, die het voor het zeggen heeft, de gebieder. Waarom heeft de Heer het nou over zijn kinderen voor het zeggen, over zijn kerk? Nou, onze catechismus geeft in dat 34e antwoord een schitterend, onnavolgbaar rijk antwoord. Hè? Omdat hij hen tot zijn eigendom heeft gemaakt. Jongeren, als jij iets gemaakt hebt, dan ben jij eigenaar ervan. Dan kun jij zeggen, ik doe er dit mee of doe er dat mee. Dan is er niemand die er verder iets over te zeggen heeft. Je hebt het gemaakt, toch? De Heer Jezus heeft mensen tot zijn eigendom gemaakt. En daarom is hij nou Heere, gebieder over het leven van die mens. Hoe heeft de Heere hen tot zijn eigendom gemaakt? De Heere heeft hen gekocht. Is dat niet wonderlijk? De Heere heeft zijn volk gekocht. En hij heeft er een hoge prijs voor betaald. Hij heeft hen gekocht, zegt onze catechismus, niet met goud, niet met zilver, maar met zijn dierbare bloed. Onvoorstelbaar rijk. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Dat bloed dat heeft gevloeid. En daarmee heeft hij voor de zonden van de zijnen betaald. Zo heeft hij hen tot zijn eigendom gemaakt. Hij heeft ze gekocht. Hij heeft ze betaald. En allen die hem leren kennen in hun leven, die noemen hem nu ook vanaf dat moment onze Heere. Die mensen die zeggen, we zijn niet meer de gebieder over ons eigen leven. Maar hij is het. Want hij heeft ons tot eigendom gemaakt. Ik ben nu niet meer van mezelf, maar ik ben van mijn getrouwe zaligmaker. En ze willen ook eigenlijk niets meer anders in hun leven dan voor hem er zijn, hem dienen, hem volgen. Elke dag opnieuw, leer mij uw weg. Dat is hun gebed. Er zijn mensen die in hun leven de Heer Jezus mogen kennen als hun Heer. Ja. Helaas is nooit helemaal volkomen. Je blijft toch ook nog altijd weer met die ongehoorzaamheid soms. Dat is in het gewone leven ook zo. Kinderen zijn niet altijd gehoorzaam. Ook Gods kinderen zijn niet altijd gehoorzaam. Ik zal er niet over uitweiden verder hoor. Maar je zou in de Bijbel heel wat voorbeelden daarvan kunnen krijgen. Maar één ding is waar. Eén ding is waar. Jezus is mijn Heer. Mijn gebieder. Mijn koning. En ik wil niet anders meer dan voor hem leven, voor hem er zijn. Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat ik bij een oudere in de gemeente kwam en we hadden het over deze belangrijke dingen. En toen zei die oudere tegen mij van, ja, hoe weet ik dat nou zeker, dat ik nou het eigendom ben van de Heere Jezus? Misschien zijn er onder ons vanmiddag ook wel heel veel die zeggen, nou dominee, kijk, nou ben je op een punt waar ik ook mee zit. Hè? Dat vind ik altijd zo'n moeilijke kwestie. Wanneer kan ik nou zeggen, het eigendom geworden te zijn van hem? Nou, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, er is maar één antwoord op. Dat is het antwoord van het geloof. Dat betekent gelovig toevlucht nemen tot hem. En dan ben je het eigendom van hem. De Heere verwacht niets van ons. Het is niet opknappen en dan aanvaarden. Nee, in lompen gehuld. Met armoede in je broekzak. Je toevlucht nemen tot die rijke Christus. En hij zal je aannemen, want hij adopteert ze. Hij adopteert ze, die vuile weglopers. Hij adopteert ze. Hij maakt ze tot zijn kinderen. Want hij heeft voor hen gekocht. Heeft ze gekocht en heeft ze betaald. Ja, toen we dat zo met elkaar bespraken, toen zei die oudere, die zei tegen me, ja dominee, dat is mooi, maar weet je waar ik nou zo mee zit? Dat is, wanneer weet ik nou dat mijn geloof echt is? Het zal toch wat wezen, dominee, dat je straks in de hemel komt en je hebt gedacht dat je het eigendom bent van de Heere Jezus en dan zegt de Heere, ja, maar je geloof was niet echt. Het is toch ook zo dat we in de Bijbel lezen dat mensen worden weggezonden omdat ze dachten dat ze bij de Heere hoorden? Nou dan. En dat is mijn grootste angst, zo zei die ouderen. Is mijn geloof wel echt? Misschien herken je dat wel. Nou, hoe kom ik daar nou uit? Hoe weet ik nou dat mijn geloof echt is? Nou. Zie je daar een bruidspaar naar het stadhuis gaan? Ze zijn gelukkig, het is hun trouwdag. Als die twee naar het stadhuis gaan, hè, dan moet je eens een keer de vraag aan hen stellen. Van, jullie gaan nou zo meteen elkaar het ja-woord geven hier in het stadhuis. Hè. Maar is het wel echt? Hoe weet je nou dat het echt is? Je gaat wel een hele belofte aan. Een belofte voor het leven. Hoe weet je dat het echt is? Nou, dan krijg je een heel duidelijk antwoord van die bruid en van die bruidegom die zeggen van nou, dat het echt is, man, daar twijfelen wij helemaal niet meer aan. Want we houden van elkaar. Er is liefde. Er is liefde in ons hart voor elkaar. En liefde geeft het antwoord. We zijn man, we zijn bruid en bruidegom door de liefde aan elkaar verbonden. Nou, zo is het nou in geestelijk opzicht ook. Is dat zo, dominee? Ja, zo is dat. Wat lees ik namelijk in de tweede brief van Petrus? Hè? Daar staat, u die gelooft, is hij dierbaar. Je zou ook kunnen zeggen, u die gelooft, houdt van hem, omdat hij van u houdt. Johannes heeft het in zijn brief ook zo prachtig verwoord. We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, dat is het nou, hè. Liefde in je hart. Kenmerk van het waar. De Heere heeft je getrokken. Heeft je tot geloof gebracht. Je durft het soms amper zelf te geloven. Is het wel? Maar de liefde is het bewijs. U die gelooft. Is hij dierbaar? Als een bruid en een bruidegom elkaar het ja-woord hebben gegeven, dan komt de tijd van het huwelijk. En in heel veel gevallen is het huwelijk een vreugde. Door de gebrokenheid zijn er vaak ook andere voorbeelden, helaas. Maar heel vaak is het ook een vreugde. Ik maak het mee dat zelfs oudere mensen, als ze nog bij elkaar mogen zijn, dat ze elkaar nog bij de hand kunnen vasthouden, zeggen we houden van elkaar. Zo sterk is die band. Het geeft vreugde om bij elkaar te zijn, om elkaar toe te behoren. Nou, en dat is nou ook in het geestelijke leven zo. Hè? Als je een kind van God bent geworden, dan zeg je, dat is nou mijn Heer. En dan wil je in het diepst van je hart ook niet anders dan hem volgen. Voor hem leven. Hij die jou tot zijn eigendom heeft gemaakt. Hij die jou gekocht en betaald heeft met zijn eigen bloed. Als we dit zo vanavond met elkaar overdenken. Herken je dat in je leven? Is Jezus ook uw? Is de Heere Jezus ook jouw Heer? Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben zo vanavond met elkaar weer een paar facetten mogen zien van die grote, schone diamant. De Heer Jezus. Dat Hij de enige geboren Zoon van U is. En wat dat inhoudt. Dat Hij Heere is. En welke geweldige betekenis ook daar aan zit. U bent zo'n groot, maar ook zo'n goedend God, Heer. Weglopers. Vijanden. Ze worden aangenomen tot uw kinderen en mogen delen in die kinderrechten tot in eeuwigheid. U bent een God met één zoon, maar met zoveel aangenomen kinderen. Heren, als er vragen zijn in ons hart en in ons leven over deze dingen, wilt u geven dat dan ook het onderwijs van vanavond ons verder mocht helpen. En dat we ook zo ver mogen komen in ons leven, dat we toch ook mogen zeggen, ja, Heer. U bent mijn Heer en mijn God. En ik mag het weten, door u te zijn aangenomen als uw kind. Heer in de hemel, wanneer u het geeft, zal morgen de week weer verder gaan en dan mogen we ook onze arbeid weer verrichten en ieder de plaats waar we gesteld zijn. En ook nu willen we samen bidden of u ons daar de krachten voor wilt geven. U ook met ons wilt zijn als we niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Of als het zo is dat we misschien op zoek zijn naar arbeid. Heere, wilt u ons uw zegen geven? Wilt u met onze jonge mensen zijn als ze in de komende week misschien een toetsweek zullen hebben? Best spannend. Wilt u ze helpen, ondersteunen? Wilt u zijn, Heere, met al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren? Onderwijs, verenigingsleven. Zegen het bij de voordeur, Heere. Zo komen we samen tot u. Wees ons nog goed en nabij op deze zondagavond die voor ons ligt. Aanvaard onze ootmoedige dank en blijf ons uw zegen schenken alleen om Christus wil. Amen. Psalm 72, 10e en het 11e vers, zingen we tot slot van deze avonddienst.
Ga in vrede naar uw woning, de nieuwe week ook weer in. Met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.